Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Dit is een BNR-podcast.
The ladies not for turning.
If you want to go out now. But if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met Lia van Beckhoven en met mij, Connor Clerks. En we zijn zowaar met z'n tweeën in de studio in Amsterdam. Dag Lia.
Hey Connor.
Fijn dat je er bent, altijd fijn om je
aan te kunnen. Ja, goed dat we zijn. Leuk weer op de werkvloer van BNR te zitten.
Ja, het is een tijdje geleden.
Ook al is het zo'n kale studio.
Ja, daar moeten ze misschien wat aan doen. Maar gelukkig zie je daar in de podcast, merk je daar natuurlijk helemaal niks van.
Als het geluid maar klopt.
Ja, dat is waar, ja. Deze week nemen we even wat afstand na een week of zes achter elkaar... dat we toch wel over partijpolitiek hadden. Is niet heel gek natuurlijk in een verkiezingsjaar. Maar ook wel eens fijn om iets anders te doen. En deze week gaan we kijken naar de zaak van een toch wel zeer beruchte jonge vrouw. Shamaima Begum, die als 15-jarige uit Oost-Londen naar Raqqa... afreisde om zich bij ISIS aan te sluiten, bij IS. Het is om meerdere redenen een bizar verhaal... maar ze is nu opnieuw in het nieuws door een uitspraak in hoger beroep. Want in 2019 werd haar de Britse nationaliteit ontnomen... door de Britse regering. En vorige week is die beslissing door rechters in het hoger beroep... juist verklaard. Ja, zullen we bij het begin beginnen? Het is dan 2015. Shamaima Begum is 15 jaar oud. Ze woont in Oost-Londen. Ik kan het mezelf wel vaag herinneren, dat verhaal. Er waren natuurlijk meerdere van dat soort verhalen in die tijd... dat IS groot nieuws was. Was het destijds in het VK groot nieuws toen zij vertrok? Of toen dat duidelijk werd dat zij was vertrokken?
Toen wel, ja. Maar dat duurde even. Ik herinner me nog die foto's. Weet je wel, dat waren echt de laatste beelden die je van haar had. Ze vertrok met twee vriendinnen. En de laatste beelden, genomen door een veiligheidscamera... denk ik, toen ze net de grens over wilde... en een trein of een toestel nam naar Turkije. Ja. En dan zie je drie meiden met koffertjes... echt alsof ze naar Ibiza gaan, weet je. Kleurrijk gekleed, vrolijke jekjes aan, rugzakjes mee... rolkoffertje de een, in vakantiekleren. Ja. En dat zijn dan de laatste beelden die je van die drie gezien hebt. En dat zijn ook de beelden waarop alles is gebaseerd. Hè? Dan ga je praten over inderdaad waar komt ze vandaan, welk milieu, de achtergrond. Wist iemand dat ze dit van plan was? Nee. Wist iemand dat zij en die twee vriendinnen met wie ze vertrok zo bezig waren met ISIS, dat ze daar connecties mee hadden, dat ze volgens sommigen gegroomd werden, gemanipuleerd. Het enige wat we wisten is dat ze inderdaad via Turkije belanden op den duur in Syrië. Maar dat is dan weer vele jaren later. In 2019, dan is ze 19. En voor het eerst is er dan een cameraploeg, ik geloof van een Britse tv-ploeg, die haar dan vindt in zo'n vluchtelingenkamp.
Ja, precies. Want dan is eigenlijk de boel daar al geklapt. Hè? Maar in de tussentijd is er natuurlijk een heleboel gebeurd. Maar hoe kom je überhaupt als drie tienermeisjes, hoe beland je dan in Syrië?
Nou, je kan vrij makkelijk in Turkije komen. Ja. En daar heb je afspraken met mensen die je de grens over smokkelen. En dat is met haar en met die twee vriendinnen gebeurd.
Ja.
En in die tijd, weet je, toen ze dus 4 jaar later, hè, ja, dan is het 2019, dan is ze blijkt getrouwd geweest met een Nederlander, die zich ook bij ISIS heeft aangesloten.
Jago Riedijk. Arnhem.
Precies. Met hem heeft ze dan 3 kinderen. Die zijn alle 3 overleden. Ze zegt later in een gesprek dat ze van gedachten veranderde over ISIS... nadat haar man, Jago, mishandeld was... Mm-hmm. door leden van ISIS, de terroristen. Ik weet niet of dat het geval is. Moet je zeggen, in de eerste gesprekken die dan de media met haar heeft... daar in dat vluchtelingenkamp... nou, het is eigenlijk een gevangenis, hè, want je kan er niet uit. Ja. In het noorden van Syrië, bestuurd door de Koerden. Daar is er nog weinig te zien van wat zal ik zeggen, een schuldbekentenis of iemand die berouw heeft, spijt heeft. Hè? Ik herinner me nog een vraag die daar gesteld wordt. Hoe kijk je nu terug op wat je gedaan hebt? Heb je er spijt van? Dan zegt ze, nee, ik begrijp het wel. Kijk, later is dat weer gaan veranderen natuurlijk. En ook, denk ik, omdat ze toen terug wilde naar het Verenigd Koninkrijk.
Ja, ja, natuurlijk. Want daar is eigenlijk opnieuw is ze groot nieuws geworden. Hè? Volgens mij werd ze in 2019 door die cameraploeg gevonden. Dus in dat vluchtelingenkamp in Syrië. Een dag later al was toenmalig minister Sajid David. Die zei, we gaan haar de Britse nationaliteit ontnemen.
Niet, ja, precies. Ze mag hem niet blijven houden.
Ja.
En dat is natuurlijk een debat. En dat debat is vooral gevoerd in juridische kringen. Ook wel in politieke kringen. Weinig in pers en media. Relatief weinig, moet ik zeggen. Omdat vanaf het begin af aan het heel duidelijk was dat de Britse conservatieve regering niet geïnteresseerd was in de opvang van een aantal mensen, Britten, die zich hadden aangesloten bij ISIS.
Ja.
Dus al die jihadisten, die konden daar blijven. De Britten wilden er niets mee te maken hebben. Hen werd de staatsburgerschap ontnomen, actief ontnomen. De afgelopen jaren is dat internationaal wel veranderd. De Britten zijn echt het allerlaatste, Groot-Brittannië is het laatste land wat weigert om mensen terug te halen, Britten terug te halen, die met die terreurorganisaties gewerkt hebben.
Ja.
Die daar lid van zijn geworden, die ze daarbij hebben aangesloten. Overal is dat wel gebeurd, omdat het argument internationaal geweest is, en ik denk nog steeds is, kijk, wij zijn verantwoordelijk voor onze staatsburgers, wat ze ook doen. Als ze staatsgevaarlijk zijn, het argument van de Britse minister destijds van Binnenlandse Zaken, als ze staatsgevaarlijk zijn, dan moeten wij dat in ons land kunnen aantonen via een rechtszaak.
Ja.
Nou, dat is ook gebeurd. Maar dus niet in het Verenigd Koninkrijk.
Nee. En ze zitten nu nog altijd eigenlijk daar. Je had het al verteld. Die had natuurlijk een aantal kinderen die zijn overleden. Vervolgens.
En die twee vriendinnen van haar ook.
Twee vriendinnen van haar ook.
Ja, niets meer vernomen de afgelopen jaren. En de ouders van die meiden, die gaan ervan uit dat ook zij gestorven zijn.
Ja. En dan besluit dus de minister om die nationaliteit te ontzeggen. Hoe uitzonderlijk is dat, want dat gaat niet zomaar, hè?
Absoluut, dat is uitzonderlijk. En ik denk dat als vorige week het beroepshof in Londen besloten had dat de minister het recht niet had gehad om hen dat staatsburgerschap te ontnemen, dan was het land te klein geweest.
Hmm.
Begrijp je wat ik bedoel? En begrijp je ook waarom? Omdat het politiek, dat is het verwijt dat gemaakt wordt door de juristen die Jemima Begum vertegenwoordigen, dat ze zeggen, kijk, de politiek scoort hier hele goedkope politieke ogen mee. Hè, omdat het heel goed klinkt, zal ik maar zeggen, bij de rechtse bladen, bij de rechtse pers in ieder geval. Als je zegt, nou kijk eens hoe sterk wij ons afzetten, ons verweren tegen jihadisten.
Ja.
Het maakt ons niet uit. De staatsveiligheid gaat boven alles. Het maakt ons niet uit of degene die proberen dat in gevaar te brengen, of die Brits zijn of niet. Wij zorgen ervoor dat ze het land niet binnenkomen. En dat is een boodschap die heel veel mensen aanspreekt.
Mm.
Maar de andere kant is natuurlijk, hoe zie je zo iemand als Jemima Begum. Zie je haar als iemand die een hele fanatieke aanhanger is geweest van ISIS, die ook daar actief deel van zou hebben uitgemaakt? He, als een soort boa, zoals een bewaakster.
Ja, dat wordt gezegd. Hè?
Ja. Was ze een terrorist, wist ze wat ze deed? Of hebben we het over een tiener die heel lang gegroomd is, gemanipuleerd is door ISIS, die seksueel verhandeld is, die misbruikt is. En met andere woorden, gaan de humanitaire overwegingen boven de juridische.
Ja, want daar wringt het nogal. Hè? Op het moment dat je in dit soort omstandigheden, die natuurlijk niet alledaags zijn, laten we wel wezen, maar in Syrië terechtkomt op deze manier. Op het moment dat er kan worden aangetoond dat jij daar via mensenhandel bijvoorbeeld bent gekomen, dan is het een heel ander verhaal. En daar valt best wel wat voor te zeggen, want ze was 15.
Ze was 15. Maar anderen zeggen, dat is ook zo, daar is dan heel veel voor te zeggen. En dan verandert het hele argument natuurlijk. Dan zie je haar als een slachtoffer, als een gedupeerde en niet als een aanstichter. Dus, en een medeplichtige, dus dat is heel anders. Maar juridisch, denk ik, is ook het argument van de Britse regering niet helemaal waterdicht. Ik vond het interessant dat, ik zei het al, hè, er is heel weinig, relatief weinig in ieder geval aandacht aan besteed aan deze uitspraak. Was het anders gevallen, dan was het land te klein geweest. Maar er waren twee conservatieve Kamerleden en die hadden interessante argumenten. Eén was Jacob Rees-Mogg, weet je wel, die stijve, steile...
Ja, Victoriaanse karikatuur.
Kamerlid voor de 19e eeuw, die man. Waarvan je denkt dat hij zelfs in zijn bed nog in een pyjama met een krijtstreep slaapt. Dus uber-conservatief. En die vond de uitspraak niet Brits. En ook niet stroken met het Britse recht. Hij zei, we hebben het hier over niet klassejustitie, maar rassenjustitie in feite. Want, zegt hij, de Britse wet zoals die er nu bij ligt, die maakt een onderscheid tussen degene die recht hebben op een staatsburgerschap, omdat ze in Groot-Brittannië geboren zijn en geen ouders of grootouders hebben die elders vandaan komen, en mensen, als je maar begon, die dat niet hebben. Want, en dat is ook een van de redenen geweest waarom de Britten destijds gezegd hebben, zij heeft geen recht op Brits staatsburgerschap meer, we ontnemen haar paspoort, omdat via haar moederskant zou ze recht hebben op de nationaliteit van Bangladesh.
Ja.
Begrijp je?
Maar daar is ze nooit
geweest. Want via internationaal recht mag je niet iemand staatloos laten zijn.
Nee.
Dat kan niet. Maar is zij inderdaad een staatsburger van Bangladesh? Snap je?
Ja. Volgens mij heeft Bangladesh daar de deur al lang voor dicht gegooid. Hè? Daar is je helemaal niet welkom.
Precies. Maar je kunt tot je 21ste... heb je inderdaad automatisch vanzelfsprekend recht op het staatsburgerschap van Bangladesh als een van je ouders daar vandaan komt. Maar daarna vervalt het, tenzij je het activeert, zal ik maar zeggen. En inderdaad laat weten dat je zo'n paspoort wil. Volgens mij doen wij in Nederland precies hetzelfde. Ja, ik herinner me nog met mijn kinderen. Ik heb dus twee zonen die dus een Nederlandse moeder hebben. En ik herinner me nog tot je 18e. Misschien is dat inmiddels veranderd, maar ik geloof dat tot je 18e zijn je kinderen dan Nederlands. Het is automatisch, dat gebeurt vanzelfsprekend, daar hoef je niets aan te doen. Maar tenzij je daarna dat in dit geval Nederlands staatsburgerschap activeert, vervalt het na een aantal jaar, ik geloof 10 jaar daarna.
Ja, ik zit even te denken, misschien moet ik dan ook maar oppassen met staatsgevaarlijke acties. Want volgens mij heb ik ook al recht op een Iers paspoort.
Een Iers paspoort, ja. Als een van jouw ouders jouw moeder is.
Ja, mijn moeder, ja.
Ja, dan heb je daar recht op.
Ja.
Dat weet ik heel goed, omdat heel veel Britse vrienden van mij tijdens Brexit, weet je wel, echt in het archieven gedoken zijn, familiearchieven gedoken zijn, om te kijken wie er nog uit een land van de Europese Unie kwam om daar een paspoort aan te halen.
Ja,
ik moet je zeggen, Portugal is heel makkelijk. Dat kun je, ik geloof dat de 16e eeuw, als je kunt aantonen dat er ergens in de 16e eeuw nog een familielid daar zat, dan krijg je het paspoort van het land. Maar Ierland kan ook.
Nou ja, mijn broer heeft om die reden een Iers paspoort. Mm. Ja, het is wel,
precies.
Wat ook heel erg vreemd is, ik had het niet echt verwacht van tevoren, maar ik ben het roerend eens met de heer Rees-Mogg, Kamerlid voor de 19e eeuw. Als haar ouders niet uit Bangladesh kwamen, maar uit Londen, dan was dit niet gebeurd. Hè? Dan hadden ze haar niet in dat vluchtelingenkamp kunnen laten. Misschien dat wel, maar dan hadden ze haar niet haar paspoort af kunnen nemen. Toch, wat wordt daarover gezegd?
Ja en nee. De argumenten van degene die Begum vertegenwoordigen, die zeggen inderdaad wat jij zegt. En die zeggen ook, kijk, als ze wit zou zijn geweest en geen ouders hadden uit Bangladesh, dan was er op een andere manier naar haar gekeken, zeker door de media. Waarschijnlijk is dat ook wel zo. Maar ik geloof niet dat het veel uitmaakt voor de rechtbank. Want ik herinner me ook nog een zaak van een Britse jihadist, Jihadi Jack genoemd. Die kwam uit Cambridge. Ja. Weet je dat nog?
Ja, die naam zegt me wel wat. Want dat was een hele serie verhalen toen in die tijd van IS.
Nou, dat was ook een van de jongens die zich destijds aansloten bij ISIS. En voor hem maakte de Britse regering ook geen uitzondering. Ik bedoel, hij werd ook stateloos. Hij kon later wel terugkomen en hij ging niet naar het Verenigd Koninkrijk, maar terugkomen uit dat kamp naar Canada, omdat hij toevallig ook een Canadese voorouder had. En Canada zei, zoals nogmaals alle andere westerse landen, wij halen die mensen terug en wij berechten ze in ons eigen land.
Ja.
Dus het heeft niet allemaal, zal ik maar zeggen, te maken met je culturele achtergrond of met je huidskleur. Mm. Want de Britse opstelling is, voor zover ik kan zien, voor iedereen hetzelfde wat dat betreft.
Ja, Ja, in het vonnis schrijft de voorzitter van de rechtbank dat ze weliswaar misschien 15 was, maar ook gezien kan worden als ik het goed citeer, de auteur van haar eigen onfortuin. Hoe wordt er gereageerd eigenlijk op die uitspraak?
Verdeeld. Sommigen zien dat inderdaad ook zo. En dat gaat een probleem worden, denk ik, als ze in hoger beroep wil. Kijk, ze wil nu in hoger beroep bij de opperste rechtbank in Londen. Maar alle beroepsrechters die zijn unaniem geweest dat wat destijds de minister gezegd heeft, namelijk ze heeft geen recht op het Britse paspoort meer, dat staat.
Ja.
Ik heb geen idee welke gronden er nu kunnen worden aangedragen om zo'n beroepszaak mogelijk te maken.
Ja,
maar goed, haar advocaten die denken dat het wel mogelijk is. Zij zeggen dat als je gelooft dat ze, dus weer dat humanitaire argument, dat ze verhandeld is voor seks, dan is ze een slachtoffer. En als dat niet het geval was, dan heeft ze in ieder geval recht op meer sympathie dan ze krijgt. Of dat grond is voor een beroep, ik weet het niet, maar ze gaan het wel proberen. En anders is altijd nog het Europees Hof van Mensenrechten. Hoe dan ook, ik denk dat het nog jaren gaat duren voordat we iets van haar horen. En dat ze in die tussentijd zal wegrotten of wegkwijnen in de woestijn daar in Noord-Syrië. Hmm. Waar het trouwens ook niet veilig is. Hè? Ik bedoel, ze is haar leven daar ook niet zeker. Dat kamp is gewelddadig. En je weet niet hoe lang die regio nog blijft onder Koerdisch bestuur. Het regime van Assad zou best die regio wel weer eens kunnen inhalen. En je weet binnenhalen. En je weet dat Assad helemaal niet happig is op mensen die hebben samengewerkt met jihadisten,
nee,
met terreuractivisten van ISIS. Dus een hele vage, onduidelijke, maar niet geen happy ending voorlopig.
Zometeen praten we door over een luchtiger onderwerp. De hoos aan complottheorieën rondom Kate Middleton en waarom we haar niet te zien krijgen. Nu eerst een korte break.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Ja, de toekomstige koningin van het Verenigd Koninkrijk is spoorloos. En het internet heeft daar heel veel plezier mee. Hoe zit het toch met Kate Middleton? Dat is een vraag die behoorlijk vaak gesteld wordt, maar zelden beantwoord de afgelopen weken. Misschien kun jij een poging doen.
Het is absurd natuurlijk. Kijk, iedereen weet waar ze is. ze is met de kerst voor het laatst gezien. 2 weken later ongeveer beland in het ziekenhuis voor een geplande, dus helemaal geen stel op sprong, maar een van tevoren beraden operatie. Dat was een hele zware buikoperatie die ze moest ondergaan. En vertelde het paleis, ze had tenminste 3 maanden nodig om bij te komen.
Ja.
Einde verhaal, zou je zeggen. Maar nee. Want kunnen we het paleis wel vertrouwen?
Ja.
Dat is het internet, hè? Weten we nog hoe het ging met Elizabeth, Queen Elizabeth, de Queen. Zij was ziek en niemand wist dat het iemand toevallig haar tegenkwam in een ziekenhuis, dat ze daar lag.
Ja.
In dat privé ziekenhuis, dat ze daar lag, particulier ziekenhuis. En toen werd het een grote zaak natuurlijk en wilde iedereen weten waarom Buckingham Palace dat niet gezegd had. Nou, koning Charles doet het al anders. Die had meer transparantie beloofd, meer openheid. En die man heeft ook laten weten dat hij kanker had. Laat af en toe ook iets van zich horen. Laatst nog liet hij alle post en kaarten zien die hij ontvangen had van mensen die hem het allerbeste hadden gewenst. En hij zei dat hem tot tranens toe geroerd had. Dus ik bedoel, je zou verwachten een nog jongere generatie, zoals die van Kate en William, die geven ook wat meer weg. Die zijn ook wat meer open. Die laten ook af en toe weten waar ze zijn. Niks. Niente. Nada. Helemaal niks. Begrijp je?
Ja.
En dan creëer je een leegte. Ja, en waar wordt dan die leegte mee gevuld? Natuurlijk met roddels en complottheorieën. Mag ik je een paar van mijn favoriete complottheorieën?
Heel graag.
Vertellen. Kijk hoor. Een paar complottheorieën waren: William heeft een affaire. Een oud verhaal trouwens.
Ja.
Heeft een affaire en ze liggen nu in scheiding. Volgens één, ik zweer het je, ik heb het echt gehoord. Volgens één deskundige, een Amerikaanse deskundige, zijn er hele ruzies en vechtpartijen tussen Kate en William. Maar die vechten ze uit door elkaar te bestrijden met kussens.
met hoofdkussens of kussens van een stoel, iets dergelijks. Die worden dan over en weer gegooid.
Precies. En ik denk, kijk, als je zo kwaad op elkaar bent en je gooit niet het hele servies goed kapot, maar je doet het met kussens, dan ga je nooit uit elkaar. Dus die kunnen we af. Die kunnen we schrappen, dat gaat niet gebeuren. Een ander is dat Kate niet te zien is geweest, want ze heeft een BBL ondergaan. Jij weet wat dat is.
Ja, ik weet wel wat dat,
gelukkig,
dat is. Maar wij hebben natuurlijk hele keurige
misschien
luisteraars
die zich, niet. Ja,
die zich daar helemaal niet mee bezighouden. Dat is een Brazilian butt lift. Hè?
Een
dat
Brazilian butt lift, dat je je
gevaarlijke operatie.
Ja. Dus dat zou het geweest zijn, want je hebt daar ook 3 maanden herstel voor nodig. Niet in alle gevallen, maar wel in sommige. Maar, en dat is absoluut mijn favoriet, verkeerd haar. De kapper, te veel eraf, te kort. En toen ik dat las, dacht ik, Kate, I feel your pain.
I feel your pain.
We hebben het allemaal meegemaakt. De pony was te kort geknipt. En dat duurde dan 3 maanden om dat weer aan te laten groeien. Dus dat en natuurlijk ook, kijk, Buckingham Palace, dat is toch een martelkamer. Volgens sommigen, natuurlijk op de socials, kijk maar naar wat er gebeurd is met Diana. Martelkamer vooral voor aangetrouwde jonge vrouwen.
Ja.
Meghan Markle, die hebben het ook vreselijk slecht gehad. Een hoop drama, zelfmoordgedachten, diepe depressies, noem maar op en zo. En ze kregen geen hulp, ze kregen geen begeleiding van het paleis. Die liet hen maar een beetje in hun ellende bungelen. Dus het kan heel goed wordt er dan gezegd dat Kate, heb je gezien hoe mager ze is, dat Kate eetstoornissen heeft, dat ze daarom een uit de relatie is. Dat kan natuurlijk allemaal. Maar ze is gesignaleerd, mag ik je zeggen.
Oh.
Ja, gisteren is er een wazige, dat wel, foto van haar. Niet in de Britse pers vertoond, maar elders op sociale media en in de kranten van andere landen. En de media in andere landen. En dan zie je haar naast haar moeder zitten, zonnebril op. Nogmaals, het is een wazige foto. Wazig genoeg voor heel veel mensen om te zeggen, dat is Kate niet, dat is Kate niet, dat is haar zus. Dat is haar zus Pippa. Maar ze zou dus gesignaleerd zijn, laten we daar maar van uitgaan. En het zou dus goed met haar gaan. Maar ik begrijp natuurlijk ook het argument, het is lastig voor het paleis. Want als je zou zeggen wat er met haar precies aan de hand is, dan denk ik, is dat ook niet goed. Het is nooit goed namelijk. Ik zou zeggen, geef iets meer gegevens. Zeg in ieder geval wat voor buikoperatie heeft ondergaan. En laat af en toe haar zeggen dat ze mensen bedankt voor de kaarten. Ik noem maar wat, zoals haar schoonvader. Ja. Maar ook dat gebeurt niet. Ik begrijp wel waarom, maar dat is een ander verhaal. Maar ze doen het natuurlijk nooit goed, omdat er altijd mensen zullen zijn die het nooit geloven dat ze in een ziekenhuis gelegen heeft. Die willen er gewoon de hechtingen zien voordat ze dat geloven.
Ja.
En dan nog. Maar William, en dat is natuurlijk een punt. Kijk, William is heel erg gebeten op zijn privacy en die van zijn gezin.
Ja.
En net even als zijn broer, heeft een bloedhekel aan de pers. Die aarzelt ook om samen te werken met de pers. Verzet zich heel vaak tegen al die verzoeken van de pers. Dus ik kan me voorstellen dat hij om die reden zegt, vergeet het maar, zak hem maar in. Echt, ik hou dit voor mijzelf, voor mijn gezin. Wij hebben het recht om al die medische informatie voor ons te houden. Wij hoeven die echt niet met jullie te delen. Je kunt zeuren zoveel je wil. Ja. Het gebeurt niet. Maar kunnen ze dat volhouden? Ik vond het interessant dat A, dus ineens die foto verschijnt.
Ja.
Niet trouwens, zoals ik zei, in de Britse bladen. Weet je waarom niet?
Nee, vertel.
Voordat je hypocrisie kunt zeggen, zeggen de Britse bladen, die drukken wij niet af, want ze hebben recht op privacy, onze royals. Nou, daar heb ik heel lang om gelachen.
Dat is een mooi gelegenheidsargument.
Ze hebben recht op privacy. Ik bedoel, dat moet je Meghan Markle zeggen. Ze stuurde helikopters af op het logeeradres in Engeland van Meghan Markle destijds. Ja. Ze publiceerde de brief van de vader van Meghan Markle. Van Kate werd verwacht dat ze tot 3 keer toe... binnen 24 uur na een bevalling met die baby op de stoep van...
En zwaaien.
En prachtig opgemaakt. Goede jurk aan, de haar helemaal tot in de puntjes, hakken bij wijze van. Maar echt, dat wordt dan verwacht binnen 24 uur na een bevalling. Hè, dat de pers het recht heeft. En dan heb ik het niet over 1 of 2 fotografen, maar echt honderden. Ik heb er tussen gestaan, honderden die haar dat dan aandoen. Want daar hebben ze het recht op. Maar nu is het dus een kwestie van privacy. Dat ze die ene wazige foto niet kunnen afdrukken.
Dat is toch wel gek, maar dat zegt dus eigenlijk wel een beetje dat die persbreidel van Kensington Palace rondom deze verre nog in stand is. Dat ze in elk geval dus nog genoeg grip hebben op de tabloids, met name om dit voor elkaar te krijgen.
Kijk, het is, dat vind ik ook het meest merkwaardige. De mainstreams hebben wekenlang met geen woord gerept over Kate.
Ja.
Dus geen enkele foto is gezien. Geen enkel bericht is gepubliceerd. Geen enkele vraag over hoe gaat het. Helemaal niks. Ik denk dat het paleis gezegd heeft, laat ons met rust. Hè? William dus, Kensington Palace. En dat is gebeurd. De pers heeft dat geaccepteerd. Dat is lang niet altijd zo dus. Maar toen TikTok en de socials bewijs eisten, hè, dat Kate niet opgesloten zat. Toen William zich vorige week op het allerlaatste moment terugtrok, voordat hij naar een dienst ging.
Ter herdenking van zijn de oude koning van Griekenland.
Zijn peetvader. Ja, toen kon de pers het ook niet meer negeren. He, want William trok zich terug om persoonlijke redenen, zonder te zeggen waarom. Dus begrijp je?
Ja, ik vond het heel leuk dat ze op een gegeven moment een soort meta-commentaar gingen schrijven. Want ze schreven dan niet over Kate Middleton, maar dan schreven ze over het gebrek aan informatie in de pers. Ja. Rondom Kate Middleton en hoe dat voer dan was voor complotten. En toen konden ze dan wel weer die royalty experts van stal halen om te zeggen of dat nou een goed idee was of niet. Maar nog steeds niks schrijven over Kate Middleton.
Nee. Alleen reageren op.
Maar wel de
reageren
kant
op, reageren op. Zoals wij nu ook doen. Maar ik bedoel je dus maar uit te leggen hoe over meten met twee maten gesproken.
Ja.
En hoe absurd het is. En dat die royals toch inderdaad het voer blijven waar de Britse media en de hele media zich op vastbijt.
Ja.
Want dat is het, we hebben het er al vaak over gehad. Maar de tabloids, die meest schandaalbladen, die zetten toch nog steeds ook politiek de agenda. Ook al hebben ze lang niet zoveel invloed meer als ze hadden. Hè, vandaar ook dat je nu echt moet gaan kijken naar de social media. Die drijven ook tot op zekere hoogte een deel van de agenda. Maar de tabloids, die hebben nog steeds genoeg zeggenschap, begrijp je, om af te dwingen nu dus van de royals dat ze komen met meer verklaringen. En vanochtend, inderdaad, zag ik net dat het paleis had bevestigd dat Kate in juni de Trooping of the Colour, een of andere festiviteit, die altijd in juni plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk, zal bijwonen.
Oké.
Verder
nog steeds geen informatie.
Verder weten we niets. Ik hou het toch echt bij die pony. Ik hou het echt bij dat haar.
Ja, ik ga voor de Brazilian butt lift. Maar ik merk wel dat ik...
Weet je waarom? Dat is ook zo. Die Brazilian butt lift moet ik ook niet zomaar schrappen. Want je weet waarom ze dat gedaan zou hebben.
Ik weet het wel, maar ik wil het graag van jou horen. Want ik weet precies waar je op doelt. Dan moeten we helemaal terug naar de bruiloft. Maar dat was wel een mooi verhaal.
Je hebt gelijk. Dat was het verhaal. Was het 2015, hè, toen ze trouwden? Toen trouwden William en Kate. En de zus van Kate, die bruidsmeisje was, die stal bijna de show in haar jurk. Omdat zus Pippa werd daarna ook beloond, tussen aanhalingstekens, met de eretitel Rear of the Year. Beste billen van het jaar.
Ja.
Kijk, en dat zou Kate nooit... haar nooit vergeven hebben en daar zou ze nooit overheen zijn gekomen. Dat kon ze niet verkroppen. Dus vandaar dus. De BBL, de ja, BBL.
Ja. Nou, ik begin wel meer sympathie voor Kate te ontwikkelen. Hoe langer we hierover praten. Ik hoop dat ze met haar nieuwe kont gewoon lekker 3 maanden op de Bahama's zit.
En dan nieuwe pony.
Ja, en de nieuwe pony en gewoon die pers maar laat voor wat het is. Lia, ik vond het hartstikke leuk dat je weer een keer op bezoek was. Dank je wel voor deze week. Volgende week weer vanuit Londen?
Volgende week vanuit Londen.
Ja, oké, dan spreek ik je dan weer.
Tot dan.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.